Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim Cedé.
En dit is de laatste podcast Kick-Off van dit jaar. Hè?
Ja.
28 december 2020, een dieptepunt van een jaar in het Nederlandse voetbal, schreef jij in je column Valentijn Driessen.
Rampjaar, verschrikkelijk jaar. Ja, ik heb gezocht naar positieve punten, maar ik heb ze niet kunnen vinden. Zeker niet binnen de landsgrenzen. Buiten de landsgrenzen nog wat. Luc de Jong, winnaar van de Europa League.
Ja.
Gescoord in de finale. Man van de wedstrijd. Geweldig. Matthijs de Ligt, voor de eerste keer kampioen van Italië. Gelijk in zijn debuutseizoen. En Virgil van Dijk en Jorginho Wijnaldum, kampioen met Liverpool na 30 jaar. Ja, dat zou ongetwijfeld... Tenminste, dat zijn hoogtepunten. Alleen Sal van Dijk, die is nu met heel iets anders bezig dan met dat hoogtepunt. Maar voor de rest, ja, in het land, in Nederland, kan ik gewoon niks verzinnen.
Nee, misschien.
Dat jij, of misschien dat Mike... Oh, Mike is
ja,
er nog
ja,
niet.
Nou, dat is wel een dingetje, want ik weet niet of we dat als hoogtepunt of dieptepunt moeten beschouwen.
Dit maar is Mike, een dieptepunt, dat Mike
hij
er niet is.
Dat hij er niet is. Ja. Nee, want hij zit nog steeds in quarantaine.
Ja.
Maar is wel helemaal fit en kan ons te woord staan. Maar we hadden even een klein probleempje met de verbinding.
Ja. Hij wilde T-Mobile of
hij wilde, het wandelend doen.
Ja.
En daar hebben we toch een stokje voor gestoken.
Ja, nee, dat
want,
kan natuurlijk
hij moet
niet.
Gewoon ook steady.
Volledige concentratie moet je erbij zijn.
Inderdaad,
bij zoiets,
anders gaat hij ook daar in Ilpendam een beetje vogels zitten kijken en door de weilanden lopen.
Ja,
we willen hem het liefst gewoon strak achter zijn bureau met een blikje cola erbij. Met zijn doorvlochte analyse over Ajax.
Die rare oordop ook niet op natuurlijk. Want hij is
nee,
niet
nou, hij komt, ik zou ze ophouden, want we gaan dus zo inbellen met hem. Nou, we hadden het in de video ook al even over hoogtepunten, dieptepunten. Nou, jij hebt alleen maar dieptepunten in 2020. Nou, ik noemde toen al de coëfficiëntenlijst. Ja, daar heb ik me wel mee vermaakt.
Met die coëfficiëntenlijst?
Nou, het leek er even op. Laten we wel weten gevuld, dat bij de tot de laatste ronde... Dat er veel Nederlandse clubs door zouden gaan in Europees voetbal. Viel allemaal een beetje anders. En ik dacht misschien, dat is dan een beetje met de Ajax-speel. Maar als je dan kijkt naar spelers die stormachtige ontwikkeling hebben doorgemaakt. Dan zou je misschien Gravenberg kunnen noemen.
Ja, maar ik heb niet alleen over die stormachtige ontwikkeling. Kijk, dat zie je ieder jaar dat er iemand zich aandient. 2 of 3 jaar geleden waren dat Stenks en Boadu. Vorig jaar Iataren, nu dan Gravenberg. Dus dat zijn eigenlijk zaken die... Ja, meekomen met het spelen van competitievoetbal. En met het brengen van jonge spelers. Wat heel veel gebeurt natuurlijk in de Eredivisie. Mm-hmm. En er valt zo iemand valt wel op. Maar ja, we moeten het allemaal nog zien. Als je nu ziet dat de ontwikkeling van die drie die ik hiervoor noemde. Die hebben allemaal een tijdje gestagneerd. Dus dat zal met Gravenberg uiteindelijk ook gebeuren.
Ja.
Want dat hoort ook bij jonge spelers. Ja, om dat er nu uit te pikken als... wat hebben we een positief jaar achter de rug? Nee, dat gaat mij...
Misschien dat Mike Verwij iets positiefs heeft over 2020. Benieuwd als wij niks zeggen of hij hetzelfde gaat noemen.
Ja.
Zullen we eens kijken? Laten we hem inbellen. Hij zit nu weer in zijn huisje als het goed is. Mike? Ik kreeg net van Marieke te horen dat ik even geduld moet hebben. Hè? Techniek staat voor niets. Moet nu verbinding gemaakt worden. Er vliegt nu een postduif naar Ilpendam.
Ja.
De telefoon gaat over zelfs. Dat is mooi. Mike, je zit live in de uitzending. Hij heeft er helemaal geen zin in. Nou, we gaan het. Dit is ook een beetje opbouwen van de spanning natuurlijk.
Ja.
Overigens,
ik weet niet of Mike die column heeft gelezen van mij, maar die 13-0 die werd er ook nog door veel mensen als hoogtepunt gezien, maar dat was natuurlijk afschuwelijk.
Ja, zo is het beter, denk ik.
Je zit Mike Verwij, je zit live in de uitzending bij de podcast Kick-Off. En we wilden jou allereerst vragen of jij een hoogtepunt hebt voor het jaar 2020 als het op Nederlands voetbal gaat.
Ja, ik denk dat dat wel voor zich spreekt. Er is maar één Nederlander die gepresteerd heeft en iets gewonnen heeft. Althans op Europees niveau, en dat is Luc de Jong natuurlijk.
Ja,
dat is
precies. Nee, dat zei Valentijn natuurlijk ook al. Maar heb jij zelf nog buiten de prestaties van de Nederlanders in het buitenland nog een hoogtepuntje over het Nederlandse voetbal? Of Nederlandse spelers?
Nee, ik heb vanochtend de column gelezen in de Telegraaf. Daar werd ik behoorlijk depressief van.
Ja.
Dat was de column van Valentijn.
Ja.
Nee, dit jaar was ik echt heel weinig te genieten qua voetbal.
Oké.
Maar ik heb wel één hoogtepunt achter de rug. En dat is het meest besproken interview
Met Overmars natuurlijk.
Interview van 2020. Dat was met Mark Overmars.
Ja.
Dat, was natuurlijk,
dat legt natuurlijk een bom onder, het voortgaan van de, van de Eredivisie.
En je ziet nog steeds Erik Gudde, die wordt natuurlijk heel veel geïnterviewd deze dagen. De directeur van de KNVB. Die werd daarmee geconfronteerd uit het niets, bijna. Ja, Van der Sar die heeft hem volgens mij net daarvoor gebeld voordat het gepubliceerd werd. Maar die krijgt nog steeds vlekken in zijn nek van Mark Overmars.
Van dat interview.
Ja, want dat was een topinterview.
Want dat was Mike echt niet vooraf besproken. Dat ging er toen over dat hij eigenlijk geen hel zag in het verder voetballen in die coronacrisis.
Nou, het was heel raar. Kijk, je houdt wel eens vaker contact met alle mensen die je kent in de voetballerij. En ik zat met Overmars te appen. En op een gegeven moment zei hij van, ik heb er genoeg van. Ik ga mijn verhaal doen. En ja, op een gegeven moment ontstaat zo'n interview eigenlijk heel spontaan. En ja, dat was de ene heftige uitspraak naar de andere. Trek die stekker er maar uit en stop de Eredivisie. Want er zijn veel belangrijkere dingen in het leven. Waarmee je natuurlijk ook de spijker op zijn kop sloeg op dat moment. En vervolgens, tijdens het interview, werd wel de afspraak gemaakt van, zet het nog even naar de perschef op de mail. Ja, en die vloog tegen het plafond. Overigens ging die er heel goed mee om, hoor. Maar die zag dat ook niet aankomen. Ja, vervolgens is dat kennelijk besproken met Van der Sar, die ook niet op de hoogte was.
Nee.
En dit was echt een hele impulsieve actie, recht uit het hart. En dat zijn vaak de mooiste interviews.
Ja, terwijl wat Valentijn ook in zijn column schreef, als ze vooraf beter de koppen bij elkaar hadden gestoken, hadden ze misschien in het scenario kunnen voorzien dat ze de competitie uit hadden kunnen spelen.
Ja, dat zo, dan heb ik het of verkeerd opgeschreven of jij hebt het verkeerd begrepen.
Hey, kijk, denk waar het tweede.
Ja, denk het ook. Nee, waar het mij om ging, kijk, met de wetenschap van toen kon je de competitie gewoon niet uitspelen. Alleen, dat hield bepaalde consequenties in en die zijn niet goed te overzien. Kijk, op het moment dat je zegt van we stoppen de competitie en we doen alles volgens de regels van dat moment, hè, dan wordt Ajax kampioen en AZ wordt nummer 2 en... Oké, prima. Maar vooraf had je natuurlijk kunnen regelen van wat gaan we met het geld doen. Want iedereen wist dat daar een Europese zilvervloot binnen zou komen varen. Omdat de nummer 1 van Nederland zou sowieso Champions League voetbal in de groepsfase van de Champions League komen. Dus daar hadden ze veel beter over moeten nadenken. Zoals ze ook veel beter hadden moeten nadenken over wat doen we met de promotie- en degradatieregeling. Nou, dat is allemaal niet gedaan. En daardoor vloog iedereen elkaar in de haren. En dan maakte hij een heel verkeerd... Een hele verkeerde indruk in Politiek Den Haag. En dan ga je een heel groot plan inleveren. Nou, dat wordt zo van tafel geveegd, zo de prullenmand in. En ja, de Nederlandse voetbal heeft zich daar absoluut geen dienst bewezen.
Nee. Maar als je nu kijkt, dan zie je dat we zitten weer in een nieuwe golf. Er wordt nu wel doorgevoetbald. Nou, er wordt ook aangegeven van het is eigenlijk belangrijk om te blijven voetballen. Want het houdt de mensen thuis. Hè? Want ze blijven thuis naar Fox kijken. In het buitenland was natuurlijk al tijdens de eerste golf vrij snel op een goede manier doorgepakt met hoe kunnen we die competitie toch uitspelen.
Ja, maar Mike, zeg maar.
Ja?
Nee, ik denk dat Pim dat wel heel goed zegt. Van het buitenland had kennelijk wel allerlei draaiboeken klaar. En in Nederland had dat niet, want er was geen coronaprotocol. Nou ja, dat zijn uiteindelijk vuistdikke documenten geworden. Mede gemaakt door Edwin Goedhart, de bondsarts van de KNVB. En ik denk... Als je nu het vaccineren in Duitsland en Engeland ziet, ja, dat ook wel heel veel zegt over de Britse en Duitse aard en hoe wij in Nederland met sommige dingen omgaan. Ja, Nederland was gewoon totaal niet voorbereid op voetbal, doorvoetballen met corona. En dat waren de Engelsen en Duitsers natuurlijk veel beter.
Ja, maar dat kwam natuurlijk ook door de overheid. De overheid heeft toen al direct in, volgens mij begin april of eind maart, hebben ze de stekker eruit getrokken tot en met augustus.
Ja.
Voor alles en iedereen. Dus daar was dat geen klopt. Sprake meer dat van. Klopt. Dus op dat moment moet je je neerleggen bij die situatie. En dat deden ze in het buitenland niet. En dat vond ik wel een heel groot verschil ten opzichte van Duitsland en ten opzichte van Engeland. En ook ten opzichte
maar
van
nu heb je
wat ze bij de UEFA wilden.
Maar nu heb je eigenlijk ook maar geen evenementen. Er wordt er wel gevoetbald. Dus nu zijn er ook geen evenementen in Nederland, hè? Maar er wordt wel gevoetbald. Dus,
ja.
Dus het kan toch samen.
Ja, natuurlijk, aldoende leert men, hè, met de wijsheid van nu.
Ja.
Hebben we besloten, tenminste hebben ze in Nederland besloten om het competitievoetbal gewoon door te laten gaan. Ja,
ja precies.
Ja, en daarom was dat interview met Overmars natuurlijk ook zo'n bom. Want ja, die maakte de overheid natuurlijk ook wel heel makkelijk.
Ja.
Want als er vanuit zeg maar, een bepaalde tak zelf wordt geroepen van stop er maar mee, trek die stekker er maar uit. Ja, dan wordt het voor een overheid natuurlijk ook makkelijker om te beslissen om dat te doen.
Ja, en uiteindelijk is die beslissing ook genomen door de clubs.
Ja, precies. Ja. Zo is het ook weer. Maar goed, dat is 2020 in een notendop. Ik zat trouwens te denken, want ik kreeg een grappig filmpje doorgestuurd.
Dat is ook een hoogtepunt van 2020, hoor, dat jij zat te denken.
Ja, nee, precies. Ja, dat gebeurt zo vaak, Mike. Maar ik kreeg een filmpje doorgestuurd van een collega. Kijk, daar komt hij. En dan is de quizvraag. Mogen jullie raden wie dit is? Ja, we wel. Nou, zeg het maar.
Pim vindt het wel leuk.
Het is niet Mariah Carey. Het is niet Mariah Carey. Nee, Mike?
Ja, ik weet al wie het is. De oude onze oude Vitesse-trainer.
Ja, inderdaad. Slutsky was dit.
Slutsky?
Ja, die heeft nu een kersthit te pakken.
Hij kan beter dansen dan zingen. Nee, maar. En zelfs dat kon hij al niet.
Nee, inderdaad. Ja, nou, hij was wel een markant persoon, in ieder geval.
Ja, toptrainer.
Maar nee, en Mike, jij stuurde mij ook nog een berichtje. Zat je nou in een mooi lijstje van twitteraars?
Ja, maar dat was niet voor deze podcast bedoeld, Pim, moet ik je heel eerlijk zeggen. Dus laten we naar het volgende onderwerp gaan.
Oké, dan gaan we naar het volgende onderwerp.
Ik ben razend benieuwd.
Mag ik, het is toch een beetje credits, of niet? Of kunnen we dat niet...
Ja, dat is het zeker. Maar
jij bent heel bescheiden. Nee.
Ik hoef mezelf toch niet op de borst te kloppen.
Nee, maar dat
is
toch
wel. Maar dat vind ik wel, daar gaan we het er niet te lang over. Maar er is een Twitterlijst met de Voetbal Transfer Source Reliability Guide. Dus welke twitteraars kun je internationaal volgen? Want brengen vaak gedegen nieuws over transfers die op handen zijn of plaatsvinden. Dat zet Mike bij. Dat vond ik leuk om te vermelden. Dus Mike heeft dat hele goede interview gehad. En hij zit op de Twitterlijst.
Jezus, man.
Ik zit te denken, joh. Daar is dat.
Ik wil een handtekening van Mike. Ja. Jammer genoeg is hij er niet.
Nee, precies.
Maar goed. Die krijg je begin januari.
Ja. Zometeen gaan we natuurlijk ook nog hebben over de transfers die er misschien gaan aankomen. Het laatste nieuws gaan we bespreken. Maar laten we eerst even naar de stellingen gaan. FC Utrecht die moet doorgaan met Haken als hoofdtrainer.
Oneens.
Eens.
Het is zonde dat Krul zijn contract bij Norwich heeft verlengd.
Oneens.
Onzin om Messi lange vakantie te gunnen.
Oneens.
Ajax moet zo snel mogelijk een versterking of versterking halen om die zware januari maand goed door te komen.
Eens.
Oneens.
En Bas Dost die had gewoon naar de Eredivisie moeten komen.
Eens.
Oneens.
Ja, zullen we daar nou even mee doorgaan? Want
zijn nog nooit zo vaak...
Het oneens geweest. Of waar Nee, het is leuk. Maar Bas Dost stond ik toch wel een beetje van te kijken. Want die gaat dan naar Club Brugge. Ajax en Feyenoord die zitten om een spits verlegen.
Ja.
Is het dan niet opmerkelijk dat zo'n speler niet naar de Eredivisie terugkeert?
Het is niet opmerkelijk. Maar ik had het wel heel leuk gevonden als Bas Dost inderdaad was teruggekeerd naar de Eredivisie. En inderdaad, jij noemt dan Feyenoord. En ik denk dat dat een club is die uitstekend bij hem zou passen. En ik denk ook dat hij, niet alleen past bij de mentaliteit van Feyenoord, maar dat hij ook iets brengt in een groep waardoor hij jongens meekrijgt. Veel meer dan bijvoorbeeld Jurgensen. Het is echt wel een character die anderen op sleeptouw neemt. En ik denk dat Feyenoord dat wel nodig heeft. Zeker in die voorhoede, want het is allemaal nogal wiebelig.
Maar zouden ze een speler als Bas Dost gewoon niet kunnen betalen? Of het nou om de transfer gaat of het salaris?
Het gaat natuurlijk om salaris en dergelijke. Transfer en salaris. En de leeftijd.
Ja.
Feyenoord wil graag waarde creëren. En dat wordt natuurlijk wel een stuk moeilijker met Bas Dost.
Ja.
Ik denk wel dat Dick Advocaat gewoon vloekend aan het kerstdiner heeft gezeten toen hij dit hoorde. Want hij is inderdaad waarschijnlijk gewoon te duur voor Feyenoord. Maar die transfersom die viel me wel heel erg mee. 4 miljoen euro.
Ja,
maar het zal meer het salaris zijn voor meerdere jaren waar Feyenoord gewoon niet vast wil zitten.
Ja, maar 4 miljoen is voor het huidige Feyenoord is gewoon ook veel te veel.
Mm.
Dus die kunnen dat niet betalen. En als je dan ziet, als we dan eventueel naar de Beneliga, waar sommige mensen ook voorstander van zijn. En uit sportief oogpunt begrijp ik dat heel goed, maar financieel oogpunt. Dan zou je zien dat een club als Feyenoord, zeker als het gaat zoals het nu gaat, heel ver weg kan zakken. Want Club Brugge haalt gewoon Noah Lang op. En die halen gewoon Bas Dost op. Ja, dat zijn natuurlijk prima spelers die Feyenoord ook
Die brengen meer een niveau dan de spelers die ze hebben binnengehaald.
Ja, veel meer. Veel meer niveau natuurlijk.
Hoe gaat het met Noah Lang, Mike? Dat is, die blonk weer uit, hè, de laatste wedstrijd. Met de 2 goals en een assist, geloof ik, even uit mijn hoofd.
Ja, we vallen misschien een beetje in herhaling. Maar ik heb al gezegd, kijk, op het moment dat ze Noah Lang de deur uit deden, was dat wel logisch. Die jongen kwam niet aan spelen toe. En of dat nou terecht was of niet, dat was gewoon de keuze van de trainer. Dan kan ik me voorstellen dat je iemand tijdelijk wegdoet. Maar ja, wel met de nadruk op tijdelijk.
Ja.
Want waarom die nou verkocht moest worden en niet gewoon verhuurd? Ja, dat is me echt de vraag.
Ja, precies.
Je weet ook niet hoe lang Erik ten Hag. Misschien komt er na dit seizoen wel een hele mooie club voorbij. Of neemt Ajax afscheid van hem. Ja, weet je, dan heb je gewoon Noah Lang van de hand gedaan. Die je misschien wel heel goed had kunnen gebruiken. Of die een nieuwe trainer heel graag had willen hebben.
Hm. Valentijn?
Nou, ik moet wel zeggen, ik heb toevallig die beelden zitten kijken van Club Brugge. Ik vind het is wel een speler die ruimte nodig heeft. En dat is het grote probleem voor spelers bij Ajax. Daar is geen ruimte. Dus daar moet je heel goed zijn in de kleine ruimte. En ja, je ziet nu iedere keer waar die goals uit wat voor. Die komen bijna altijd uit omschakelmomenten met ruimte. En dat heb je in België vaak wat meer dan in Nederland. En ik vraag me af, en ja, hij heeft daar natuurlijk de hele tijd rondgelopen bij Ajax. En ze zijn daar natuurlijk ook niet blind, neem ik aan. Dat hij misschien in het spelsysteem van Ajax toch tekort kwam in een kleine ruimte. Zet je hem bijvoorbeeld naast iemand als Tadić, ja, die is geweldig in de kleine ruimte.
Ja.
En die heeft zoveel kwaliteiten aan de bal. En ik denk dat Noah Lang een ander type speler is. Maar wat je Europees gezien bijvoorbeeld wel heel goed had kunnen gebruiken.
Ja, zeker. Als we heel even... Ja, Mike?
En in dit jaar is natuurlijk ook gewoon de breedte van de selectie het toverwoord. Hè? Dus je kunt je ook afvragen van, had je het op dit moment wel moeten doen om hem te verhuren? Ik denk het wel, ook voor zijn ontwikkeling. Maar dan zou je wel een terugkeeroptie moeten hebben. Maar ik had het ook niet heel onverstandig gevonden om hem er wel bij te houden. Want je zag wat er bij Ajax gebeurde in de laatste maand voor de winterstop. Ja, er viel de een na de ander om. En dat was wel iets wat je in dit seizoen een beetje had kunnen voorzien.
Ja, en dat geldt natuurlijk idem voor Botman, die ongetwijfeld aan minuten was.
Aan de andere kant, als deze jongens bij Ajax hadden gebleven, hoeveel speeltijd hadden ze dan kunnen krijgen? En hadden ze dan dezelfde ontwikkeling doorgemaakt die zij nu doormaken?
Ja.
Ja, als zij van de bank afkomen en ze krijgen iedere keer een paar minuten, ja, dan schiet het natuurlijk ook niet op. Dan maken zij die ontwikkeling niet en dan zouden zij zich ook niet zo kunnen presenteren zoals ze nu presenteren bij Leeuw en bij...
En dan vang je daar minder geld voor wellicht.
Dan vang je daar misschien ook, ja. Botman.
Als we even over de grens blijven kijken en naar Engeland gaan, want dat is wel aardig, dat El Ghazi een goede indruk aan het maken is bij Aston Villa. Dat is echt wel razend knap. Wat ben je aan het doen, Mike? Oh, ik hoorde iets schuiven of zo. Of,
nee, ik denk dat de lijn heel slecht is, Pim.
Oh, oké. Okay. Nou, laten we dan
niet die lijn waar wij nu aan denken.
Nee, precies. Ja, dat zou wat zijn, zeg.
Ja. Je hoort schuiven en lijnen. Nou,
Diego, ja. Diego voorbij. Maar als we naar El Ghazi gaan, dat is natuurlijk jou goed bekend, Mike. Die ook geweldig wat voor ontwikkeling die doormaakt nu bij Aston Villa, hè?
Ja, maar dat is eigenlijk pas iets van de laatste week, Pim. Want ik moet zeggen, op een gegeven moment werd er bij Studio Voetbal geroepen dat Ryan Babel niet meer opgeroepen zou moeten worden voor het Nederlands elftal. Maar dat El Ghazi dat zou moeten zijn. Ja, toen werd er ook wel een beetje gelachen op social media. Want toen had hij tot dusver 7 minuten gespeeld dat seizoen. Hmm. Maar de laatste weken is hij onomstreden. Hij maakt belangrijke goals. En hij is heel balvast. Goede acties, sterk. Dat was hij in zijn Ajax-tijd ook al. Want Hij investeerde heel veel in zichzelf.
Goeie fysiek,
Cristiano Ronaldo als een voorbeeld. Maar hij heeft lang moeten wachten. Maar hij heeft zijn kans met beide handen gegrepen.
Dus, maar Valentijn, is dat potentieel Nederlands elftal materiaal?
Als je top Premier League speelt, ben je potentieel Nederlands elftal. Dat vind ik zeker. En ik moet zeggen, toen hij bij Sparta in de jeugd speelde, ja, toen leek hij al een beetje een kleine Cristiano Ronaldo. En die ontwikkeling heeft hij niet helemaal doorgezet. En misschien ook af en toe door wat verkeerde keuzes. Hij heeft zelf ook al aangegeven dat hij misschien toch te snel is weggegaan bij Ajax. Hij had natuurlijk Bonje daar. Maar ja, als hij zich via Aston Villa weet terug te knokken. En wat Mike zegt, het is op een gegeven moment neemt hij volgens mij een keer in de laatste minuut of zelfs in blessuretijd een beslissende penalty.
Penalty, ja.
Terwijl hij volgens mij die wedstrijd inviel. Ja, dat wil wel wat zeggen over je zelfvertrouwen. En, ja, en dat je je wil laten gelden, dat je wil profileren. En sindsdien is het echt in een rechte streep omhoog gegaan. En als je die goal van de week zag, mm-hmm, het weekend, ja, echt geweldige goal. Ja. En ja, je ziet er af en toe zie je van die flitsen dat je denkt van ja, dit lijkt wel op de oude Ronaldo.
De oude Ronaldo.
Nou, de Ronaldo, de Cristiano van...
De dikke Ronaldo.
Nee, de Cristiano van een jaar of 5, 6 terug, zeg maar.
Oh, precies. Ja, heel waar? Veel. Dus, ja, dus ik kan nu de kop maken van deze podcast. Dit kan de Cristiano Ronaldo van Oranje worden.
Je mag de kop erboven zetten die je wil. Ja. Als die maar geluisterd wordt.
Zo opportunistisch zijn we wel, in ieder geval. Maar ja, goed. Ja,
we willen ook wel met die podcast toch in een bepaalde top...
Tuurlijk, en dat doen wij door de...
Top
10
of... Top 10? Nee, dan nemen we geen top 5. Top 3.
Dat vind ik allemaal, we draaien lekker ons rondje mee. Maar goed, is nog veel te winnen.
Maar bij El Ghazi is wel het leuke. Het blijft een correcte, hele correcte jongen. Af en toe dan kijk je op je telefoon en dan krijg je...
Meneer?
Geen meneer, want dat zou qua leeftijd wel kunnen, Pim, maar dat hoeft echt nog niet. Maar dan krijg je dus een appje van, dit is mijn nieuwe telefoonnummer met vriendelijke groet. Nou ja, meestal als ze de deur bij een van de clubs in Nederland achter zich dicht trekken, dan hoor je nooit meer iets van ze. En dan worden ze ook heel moeilijk bereikbaar. Maar El Ghazi, die blijft heel correct. Gisteren gaf hij aan, want ik zei van, nou, ik wil graag een mooi verhaal over je maken, over je ontwikkeling in de Premier League. Ja. Maar dan is hij ook wel zo toegewijd dat hij zegt van, ja, laat ik nou niet na een aantal goede wedstrijden nu alweer mijn verhaal gaan doen. Dat komt. En dat ik laat weten wanneer, maar ik wil me nu volledig op het voetbal focussen. Want het is een hele gedisciplineerde, correcte, aardige jongen. En het is ook wel een van de spelers waarvan je ook hoopt dat hij uiteindelijk het helemaal waar gaat maken.
Ja, het zou mooi zijn. Nou, wat dat betreft is het wel interessant om in Engeland te blijven hangen. Want ik zei bij Krul, ja, zonder dat hij bij Norwich City heeft verlengd. Het is waar een hele waardevolle speler. Hij speelt in de Championship. Dat is ook een hoog niveau. Misschien kan hij wel promoveren. Maar ja, aan de andere kant denk je van ja, het zou voor hem ook wel goed zijn om gewoon nu al sowieso een stap te gaan maken nog naar de Premier League of een competitie
en
op het allerhoogste niveau spelen.
Derde keeper bij Chelsea te worden.
Dat is inderdaad de afweging die dan misschien moet maken.
Ja, nou, ik had hem ook dolgraag in de Premier League. Ook met het oog op het Nederlands elftal. Als hij in de Premier League aan keeper toekomt en kijk, bijvoorbeeld bij Newcastle United of zo, daar staan echt geen geweldenaren onder de lat. En hij is ook bekend met de Premier League. Vorig jaar heeft hij het ook goed gedaan. Alleen het punt is, kijk, Norwich heeft veel kans om nu te promoveren. Nou, dat zou geweldig zijn. Hij doet nu goed bij het Nederlands elftal. Hij zit ook bij het Nederlands elftal, dus daarvoor zou hij het ook niet hoeven doen. Maar je ziet hem graag op een iets hoger niveau dan Norwich, omdat Norwich die gaat promoveren waarschijnlijk. Er staan geloof ik 4 of 7 punten los in hun divisie. Maar dan speel je volgend jaar weer onderin de Premier League. Want het is gewoon geen team wat even tiende wordt in de Premier League. Ook niet als ze volgend jaar promoveren. Dus ja, dat vind ik wel jammer. Ik zie zo'n keeper van Nederland zelf toch graag in de subtop of in de top van de Premier League.
Maar zou hij de eerste keeper van Nederland
zelf
moeten worden?
Als je die gozer van Arsenal ziet, nou, dat is echt helemaal niks bijzonders. Nee. Hoor, wie daar dat is dan de vervanger van Leno. Maar ik vond Leno, daar was ik ook niet zo van onder de indruk. Dus,
maar zou hij de eerste keeper van het Nederlands elftal moeten worden? Omdat Cillessen natuurlijk, dat is kwakkelen geblazen al heel lang.
Ja. Nou, Frank de Boer heeft dat wel aangegeven, de bondscoach. Dat op het moment dat Cillessen niet aan spelen toekomt, tot het EK, dan is de kans gewoon heel klein dat hij tijdens het EK onder de lat staat bij het Nederlands elftal. Ja. Dat begrijp ik wel. Zeker omdat je Krul erachter hebt, die je tot dusver in die wedstrijden dat hij de kans heeft gekregen, eigenlijk met twee handen heeft aangepakt.
Ja, ja, ja. Ja, wat vind jij eigenlijk, Mike? Jij zei dus, hij kan beter bij Norwich blijven.
Ja, dat vind ik wel. Hij kreeg 3,5 jaar aangeboden. En vergeet ook niet dat Norwich wel de club was die hem de kans gaf nadat hij het bij Ajax en AZ eigenlijk niet zo heel goed had gedaan. Mm. Hij kwam, zeg maar in 2015, kwam hij terug van een heel zware knieblessure. Dus hij is Norwich dankbaar. Hij is toen ook gepromoveerd met Norwich. Ja, en hij zegt ook, ik heb hem gesproken over zijn contractverlenging. Hij zegt daar ook over van, ik heb nu gewoon de kans om tot mijn 36e, misschien 37e, want er zit ook nog een optiejaar in, begreep ik, bij Norwich te keepen. Daar is hij onomstreden eerste keeper. Ja, en dan kun je tweede of derde keeper worden bij een andere club. Ja. En misschien zijn er ook wel kansen om ergens eerste keeper te worden. Maar ja, je weet dat daar de concurrentie moordend is. En hij wil gewoon zo lang mogelijk op een hoog niveau spelen. En Patrick Lodewijks en Frank de Boer en in een eerder stadium Ronald Koeman hebben al aangegeven dat het voor het Nederlands elftal geen probleem is dat hij op het tweede Engelse niveau speelt. omdat dat minimaal gelijkwaardig aan de Eredivisie wordt, ja. Wordt ingeschat.
Ja, ja, precies. Nou, Bergwijn kunnen we nog even aanstippen. Die gaf volgens mij ergens aan dat hij het goed kan vinden met Mourinho. En die maakt zijn speelminuut steeds meer. We hebben het al eerder over gehad. Scoort nog niet echt lekker. Schat, geloof ik, tegen Liverpool nog op de paal. Als ik het goed heb.
Ja, hij scoort helemaal niet.
Hoor. Nee, hij scoort helemaal niet. Dat is nog wel een dingetje. Dan voordat we dan nog even naar het Nederlands voetbal gaan, wou ik nog even. Komt er nieuws binnen?
Ja, er komt groot nieuws binnen.
Groot nieuws binnen? Meen je dat?
Ja, heel groot nieuws. Van Duivenbode geeft stunt tegen Cross vervolg. Walst over Hunt heen op de WK Darts. Aubergines.
Ja.
Hè? Ja,
ik moest, ja.
Ja. Maar ja, dat is een voorrarigheid dat het gewoon midden op de dag plaatsvindt. Dit moet toch s'avonds prime time zijn?
Ja, half Nederland aan de buis. Dit zijn nog niet de grote jongens, hè?
Ja, Van Duivenbode is wel
een grote jongen, hoor.
Het kan wel een sensatie worden op dit WK Darts natuurlijk nu. Als je zo
dan mag je binnenkort ook in de avond darten. Dan mag je ook zo'n pijltjes gooien.
Schande gewoon, man.
Ja, echt. Precies. Nou, ik denk dat jij komt
met de buurt vandaan, hè?
Is dat zo?
Ja, Schaafzander volgens mij.
Heel gewoon gebleven, Van Duivenbode.
Nou, heel gewoon. Ja. Zeg ik me niks over.
Oké. Nou, daar ben ik wel benieuwd naar. Maar laten we even naar Spanje gaan nog heel. Want dat viel mij wel op. Dat Messi, die heeft vakantie gekregen van Koeman. En een beetje verlenging. Ze spelen wel degelijk tegen Eibar. Geloof woensdag of dinsdag. Ja,
daarom.
Thuis. Maar, ja, maar op een gegeven
daarom.
Messi is weer belangrijk nu aan het worden voor Barcelona. Maar als Koeman... God, maar
wil
je
Koeman
hem
belangrijk houden... Dan zou je hem toch bepaalde privileges moeten geven, blijkbaar. En dit is zo'n privilege. Want ik neem niet aan dat dat voor de rest van de selectie ook geldt. Dat zij
Eibar
mogen overslaan.
Nee.
Dus nee, maar Messi had een heel positief interview gegeven over Ronald Koeman. Daar was hij echt bijna lyrisch over. Nou, dat is beter dan dat je Messi tegenover je vindt. Dus ik denk dat Ronald op dit moment goed managed. Ja, ja. Want Messi moet je gewoon managen.
Waarom zou Messi lyrisch zijn over Koeman? Wat zou Koeman goed
nou, omdat
aanpakken?
Hij een week extra vakantie krijgt.
Precies. Ja. Maar wat zou Koeman... Want
nou,
als
ben
je
ik
kijkt
ook
naar
lyrisch
over
Paul Jansen en Marcel van der Kraan.
Ja, de hoofdredacteur, de chef sport, ja. Ja. Geweldige vent, hè, die Paul Jansen.
Ja, het is echt geweldig. Ja, hij voelt ook dat ik ook een beetje tegen mijn max zit. Dat ik af en toe tussenuit moet. Mike, die heeft dat er nu al gehad.
Dat je wat extra lang op vakantie kan gaan, inderdaad. Dat heb ik nou nog nooit gehoord.
Maar ja, het leuke is, maar dat weet jij nog niet, Fanta. Maar Marcel zei, blijf nog maar een week extra weg. Dus dat,
pak lekker de hele. Pak even de hele.
Als jij op 9 januari of 10 januari maar terug bent.
Nou, pak lekker de hele maand januari. Is dan toch geen belangrijke wedstrijd.
Ja, kunnen we het ook nog even over Curaçao hebben, Pim? Want dat gaat niet door, hè?
Nee, dat wist ik. Maar nog heel even over Koeman, hè? Want hij zit ook een beetje met spelsystemen te sleutelen. Zag ik laatst. Hij speelde laatst weer anders dan het systeem waar die, wat is het, 4... 2-3-1.
Hij doet gewoon alles om Messi tevreden te stemmen.
Maar moet je dat
Messi,
moet je daar
die
zo
maakt
ver
nu
in
af
gaan.
En toe weer het verschil. Ja. En samen met die Pedri, als je natuurlijk die aanval zag, ik weet niet eens meer tegen wie het was, maar dat zag er natuurlijk geweldig uit. En dat zijn twee rasvoetballers die elkaar blindelings weten te vinden. En dat was wat Messi natuurlijk miste. Hij miste eigenlijk iemand met wie hij een blind vertrouwen had, ook in het veld. En dat heeft hij natuurlijk altijd gehad met Xavi, Iniesta, met Frenkie de Jong bijvoorbeeld. Toch minder. En als je nu ziet die combinatie af en toe met die Pedri, ja, dan zie je dat ouderwetse Barcelona. Ja.
Suárez had hij natuurlijk.
En Suárez had natuurlijk ook nog een andere rol mee. Ja. Ja. Of een andere relatie mee. Ja. Ook een privé konden die heel goed natuurlijk.
Ja, in datzelfde interview waarin hij lyrisch over Koeman was, daar kon hij het ook niet laten om toch nog even te roepen dat het nog steeds onbegrijpelijk was dat ze Suárez hadden laten gaan.
Ja. Hey, en hoe kijk jij daar trouwens naar, Mike? Want jij hebt natuurlijk ook Frenkie de Jong van dichtbij gevolgd, die nu dieper moet gaan spelen bij Barcelona. Hoe vind jij dat tot nu toe verloopt?
Ja, als je de Spaanse media... Ik moet zeggen, ik zie niet alle wedstrijden van Barcelona, ook omdat ze af en toe samen met Ajax tegelijkertijd spelen. Maar ja, Frenkie de Jong is een geweldige voetballer. Maar je ziet ook aan de mediacommentaren in Spanje. De ene keer is hij de allerbeste aankoop ooit. En de andere keer zijn ze weer heel kritisch. Het is nog niet heel stabiel. Maar dat hij inmiddels wel zijn stempel op Barcelona drukt. Dat kan nog veel meer, moet nog veel meer. Maar dat het er uiteindelijk uit gaat komen. Dat weet ik wel zeker.
Nou, laten we dan naar Nederland gaan. Leuk toch? Zo'n rondje over de
grenzen. Ja, nou, ik vind dat Frenkie de Jong wel veel meer mag leveren. Ik vind,
ja?
Ja. Dat vind ik wel, ja. Niet omdat hij zoveel heeft gekost, maar als je zag hoe belangrijk hij was bij Ajax en in de fase met Koeman bij het Nederlands elftal. Ja, daar zag je gewoon zoveel dat hij hele wedstrijden...
Zo bepalend. Elke wedstrijd
was,
weer.
Ja, qua tempo, qua aanvalsopbouw en dergelijke. En dat zie ik nu veel minder. En dan... Ja, er wordt er gezegd, en is iedereen lyrisch over een voorassist. Nou, dus ik kijk en denk, nou, dat is een geweldige voorassist. Nou, dat is gewoon een balletje breed wat hij geeft op die P3. Ja, betrokken bij de geweldige goal van Messi met een schitterende voorassist, ja.
Maar dat is natuurlijk wat Koeman wil bereiken nu met de Jong. Dat hij dat gaat realiseren. Dat hij elke wedstrijd die bepalende rol gaat krijgen. En niet af en toe een uitblinkertje.
Ik vind ook... En dat moet hij ook op de duur wel gaan leveren.
Ja.
Hij zit nu in zijn tweede jaar. En dan mag je je stempel onderhand wel drukken. Zeker ook omdat Busquets is toch wel een beetje op het tweede plan terechtgekomen.
Ja, benieuwd hoe dat verder gaat. Als we naar Nederland gaan praten. Het over Nederland gaan hebben. Nog even kort. We hebben natuurlijk Utrecht AZ gehad. Haken die... Daar zijn ze niet ontevreden over qua beleving, vertelde je al, Valentijn.
Ja, dynamiek en het spel.
Maar als je het over de resultaten hebt, gaat het niet over.
Ja, die zijn dramatisch. Eén wedstrijd gewonnen in 9 ontmoetingen. Daar zit dan ook die beker nederlaag bij Ajax bij. Maar ja, die verlies je ook. Word je ook uitgeschakeld. Scoor je weliswaar 4 keer. Maar ik heb ze ook gezien tegen AZ. Ja, en dan dat is dan zeg maar het grote verschil. Hè. Normaal je ziet nu heel veel wedstrijden op televisie, omdat we overal maar met één man terecht kunnen. Nou, de clubwatchers die gaan natuurlijk voor. Mike bij Ajax, Kooijman, Steven Kooijman bij AZ en Robin Jongmans bij PSV. Die gaan voor en de Marcel van der Kraan bij Feyenoord. Dus ik zie ook veel wedstrijden op televisie. Ja. Maar dan ben je weer in het stadion en dan zie je het hele speelveld. En dan zie je hoe georganiseerd AZ is. En hoe ongeorganiseerd Utrecht... En die doen af en toe maar wat. Ja, en ze kleunen erin. En er is een hoop beleving. En ik kan me voorstellen dat het publiek wat er niet is van Utrecht... dat wel aardig zou vinden. Maar als je de tweede helft... Ja, dan worden ze gewoon eigenlijk op een hoopje gespeeld. En dan met een enorm opportunistisch slotoffensief... scoren ze dan nog in de 93e minuut. Maar ja, het ziet er gewoon niet uit.
Nee, dus
De reden, Pim, waarom ik zei oneens of hij... zeg maar, trainer zou moeten blijven bij FC Utrecht. Mm-hmm. Dat is eigenlijk ingegeven door het feit... Ja, Wesley Sneijder noemde volgens mij Guusie. Ik denk ooit een keer die ontzettend aardige oom. Ja, en dat geldt voor René Haak ook. Het is een ontzettend aardige kerel. Wordt door de spelers echt op handen gedragen. Dat was bij jong FC Utrecht al zo. En dat is bij Utrecht 1 ook zo. Alleen waar ik bang voor ben... is dat er op een gegeven moment een moment komt... dat hij zo slecht presteert bij 1... dat er ook geen weg meer terug is naar jong FC Utrecht. En dat zou denk ik voor de club wel catastrofaal zijn. Want het is echt een heel graag geziene gast.
Ja, maar ja.
Denk ik, dat moet geen uitgangspunt zijn. Nee. Maar ik denk ook dat het voor het eerste elftal beter is... als je gewoon 9 wedstrijden 1 keer wint. Om daar iemand anders voor te zetten. Kijk, je hebt het geprobeerd. Het werkt niet. Om wat voor reden dan ook. Of dat aan hem ligt of aan de spelers, dat weet ik niet. Want daar zie ik ze echt te weinig voor. Maar dan denk ik van ja, dan moet je misschien ook wel een beetje tegen zichzelf in bescherming nemen. Want het kan niet zo zijn dat de Appelugboer binnenkort de trainer van een jong FC Utrecht is. En dat René Haak werkeloos thuis zit.
Ja,
overigens, wat hij iets zegt over zijn enorme leergierigheid. Ik was op een gegeven moment bij Everton Liverpool in de Ronald Koeman tijd. En na afloop van die wedstrijd dan gaan de kleedkamerdeuren van de trainers open. Er staat een buffet. Ja, daar is menig darter jaloers op, denk ik. Want dat is echt niet normaal. Maar daar zat René Haak ook. Die had zichzelf ook aangeboden om daar een keer...
De buffet leeg te eten.
Nee, dat niet. Dat had ik gedaan. René Haak die keek gewoon een week in de keuken van Ronald Koeman. Keuken. Puur om zichzelf... Ja, leuk hè. Ja. Om zichzelf te verbeteren als trainer. En dat...
En Koeman vloog er een week later uit. Bij wijze van spreken.
Ja. Toen wilde ik René Haak het overnemen, maar dat zag Everton niet zitten.
Dus het is een leergierige, aardige vent die alle buffetten
leeg heet.
Nou ja, goed.
Maar, ja. Ik hoop in ieder geval, want zo'n aardige vent is het echt wel, dat hij ooit wel weer terug kan keren in zijn rol bij jong FC Utrecht. Want het zou natuurlijk rampzalig zijn als jij in het belang van de club naar voren stapt en die rol van Sean van der Brom overneemt. Ja. Dat wilde hij ook heel graag, hoor. Dus, maar dat je dan uiteindelijk gewoon helemaal weg bent.
Wat Mike zegt, dat ook het scenario is wat Utrecht zal volgen. Want hij zei gisteren van, ja, het liefst blijf ik langer. Het liefst word ik hoofdtrainer. Maar ja, als Utrecht dat niet wil, en die willen een half jaar, ja, dan moet ik nog besluiten of ik dat wil tekenen. Maar daar merkt hij wel dat hij dan ook zijn handtekening zet en dat hij de club niet in de steek laat. En misschien is dat jong Utrecht is wel veel meer op het lijf geschreven dan het gewone Utrecht. Want ook bij Twente en bij Cambuur heeft hij altijd wel aardig gedaan. Maar ook niet waarvan je zegt van... hang de slingers alvast maar buiten. Nee. Want we gaan feestvieren en we gaan een prijsje pakken.
Ja. Wat ik zo leuk vind, want nu... Dit zijn hele warme woorden van Mike over Haken. En vorige keer had
hij... Weet
die,
niet wat hij...
Nee, en vorige keer had hij die warme woorden
over heel gezellig geweest zijn.
Edson Alvarez, weet je nog? En over zijn...
Tien dagen thuis zitten, ja, jongen. Dat geeft jullie een hele frisse blik op die verpeste voetballerij.
Voetbal weer. Heeft Edson Alvarez wel kerst kunnen vieren met zijn vrouw en kindje?
Die is naar Mexico, denk ik. Ja.
Oh, dat is dan toch alweer wel weer mooi.
En lief van Ajax.
Ja, dat is wel weer lief.
Ja, doe je die 30 dagen in quarantaine, dat maakt ook niet uit. Komt toch niet aan spelen
over
toe.
Over Edson Alvarez gesproken. Er kwam gisteren iemand, want je hebt natuurlijk alle vragen bekeken die gesteld werden.
Zeker.
Naar aanleiding van het oproepje. Daar vroeg, maar dat is misschien een mooie verhaal. En er vroeg iemand van, is Ajax niet gewoon heel veel beter af met Alvarez, Martinez centraal achterin en Blind op het middenveld?
Nee, dat denk ik niet. Nee. Nee, maar ik vind dat zij allebei gewoon tekort komen voor Ajax.
Ja, maar dat vind je niet voor Per Schuurs gelden?
Nou, ik vind Per Schuurs nog iets beter dan Edson Alvarez. Zeker centraal achterin, ja. Nou ja, Alvarez, ja, hij kan mij helemaal niet bekoren. Geen enkele wedstrijd waarvan ik denk van... Hey, nu kan je zien van dit is een versterking voor Ajax. Niet op het middenveld en niet achterin.
Nee.
Maar ik ben het wel eens. Want volgens mij schreef je dat vanochtend over Per Schuurs. Er komt wel een heel belangrijk jaar aan. En dan zal hij zich wel moeten laten zien. Want ja, ook tegen Willem II ging hij natuurlijk ook weer niet vrij uit. En denk ja, wanneer ga je wedstrijden zien dat je van hem op aan kan, hè? 90 minuten lang. En dat is eigenlijk tot dusver nog nooit gebeurd.
Want heel veel, Mike, we gaan erover door. Maar even voor de volledigheid, want we hadden het over Haken. Hebben we al eerder over gehad. Maar Fraser is een beoogd versterking voor de komende zomer. Vermoedelijk omdat ze nu die afkoopsom moeten betalen, vertelde jij eerder al, Valentijn. En Sneijder en Van Bommel.
Ja, die willen wel heel graag.
Ja, nog steeds. Zijn die nog steeds zich aan het inwerken daar of niet?
Nou ja, als je Wesley Sneijder waar ook hoort bij Radio 538... voor die geweldige actie voor de voedselbank schoof hij aan. Omdat Wesley Sneijder ook erg veel met die voedselbanken schijnt te hebben. Maar daar herhaalde hij het nog een aantal keer. Dat hij Van Bommel wel de ideale man achtte voor FC Utrecht. En dan wilde hij zelf graag als assistent aanschuiven.
Oké. Dus dat woord vervolg. Is dat niet reëel trouwens?
Ja, ik denk dat het niet reëel is. Ik zou het ook heel onverstandig vinden van SU Utrecht. Bij SU Utrecht, dan moet je gewoon iemand hebben die ook de clubcultuur kent. Nou ja, Wesley heeft natuurlijk eigenlijk nooit gespeeld. Dus hij kent natuurlijk wel de cultuur van de stad en alles. Maar ik denk dat iemand als Henk Vreese, die zijn sporen verdiend heeft, dat die SU Utrecht wel structureel naar een bepaald niveau kan tillen. Want dat heeft hij eigenlijk bij alle clubs.
Bij Sparta nu ook weer eigenlijk.
Bij Vitesse heeft hij dat gedaan. Bij ADO heeft hij dat gedaan.
Ja.
En ik denk dat Henk Vreese heel goed past. Ook een oud speler van SU Utrecht. Nou hoeft dat geen doorslag te geven, niet de doorslag te geven. Maar ik vind hem wel een...
Ja.
Maar het is ook een hele realistische vent. Hè? Want hij was ook niet in paniek na de competitiestart. Nee. Hij moet zeggen, hij kreeg ook een dramatische competitiestart voor zijn kiezen qua sterke tegenstanders. Mm-hmm. Want hij kreeg geloof ik de hele top 4 in de eerste 4 wedstrijden. Maar daarna is hij echt heel knap gaan presteren, punten gaan pakken. En dat,
spelen ook goed tegen SV Twente. Ze spelen ze echt heel fris aanvallend voetbal. En dergelijke. En niet met spelers waarvan je denkt, dat kan je verwachten van zulke spelers. Als je dat afzet tegen wat SC Utrecht op de mat legt en wat Sparta dan op de mat legt. Ja, dat Sparta een stuk verder is dan SC Utrecht. Ondanks dat ze niet van die budget spelers hebben.
Nee, en spelers. Ja, je had maar,
wat ik knap vind van Fraser is dat zag je tegen Feyenoord ook bijvoorbeeld. Hij heeft altijd een plan. En dat pakt de ene keer natuurlijk wat beter uit dan de andere. Maar hij heeft wel altijd gewoon... echt heel goed doortimmerde plannen, die heel vaak heel goed uitpakken. En ik denk dat hij wel bij uitstek ook een trainer is die een keer een kans verdient, weer op een hoger niveau dan Sparta, met alle respect.
Hey Mike, zou het midden, eind februari crisis kunnen zijn in Amsterdam?
Dat zou kunnen, ze kunnen ook de Polonaise lopen, Pim.
Ja, want jij had natuurlijk een interessante, een beetje vooruitblik over de komende maanden. Is het verantwoord om, als je die januari maand hebt, heb je natuurlijk eerst de Ajax PSV, dan heb je geloof ik nog Twente, je hebt Feyenoord, je hebt AZ. Er zit geloof ik Fortuna Sittard dan en Willem II ertussen uit mijn hoofd. Maar,
en de bekerwedstrijd tegen AZ ook nog uit.
Ja, is het wel, want als je nu ook tegen Willem II die wedstrijd zag die ze dan uit handen geven, moet Ajax niet sowieso versterkingen gaan halen?
Ja, in principe niet. Ik heb eens gezegd toen jij zei dat er over versterkingen bij moesten. Maar in principe zou deze selectie sterk genoeg moeten zijn voor de Eredivisie. Alleen is de praktijk op dit moment dat het toch af en toe misgaat. Groningen was een mispeer, Twente was een mispeer. Ja, Willem II, dat zag er ook echt heel slecht uit. En dat is toch wel heel zorgelijk, denk ik. Ook omdat die wedstrijden worden ook niet omgedraaid. Niet door een tactische ingreep, niet door een plan B. En ik denk dat er in de directiekamer bij Ajax toch wel lichte paniek is.
Hmm. Ja?
Ja, want kijk, aan het einde van de competitie ligt 40 miljoen klaar. De kampioen gaat rechtstreeks de groepsfase van de Champions League in. Dus Ajax heeft zo'n huishouding dat ze rekenen op deelname aan de Champions League. En de directie vindt ook dat Ten Hag materiaal in handen heeft om die Champions League te bereiken. Ja, dat moet dan wel gebeuren.
Ja, je hebt natuurlijk nu ook nog met Promes wat vervolgd gaat worden.
Sarri gaf natuurlijk ook aan dat kampioen worden is cruciaal voor Ajax.
Hmm.
Ja, hoe cruciaal, hij deed dat voor de rest niet echt ontleden, maar... Ja, je zou zeggen van het is cruciaal voor de trainer. Het is cruciaal financieel gezien. Sportief gezien is het natuurlijk cruciaal. Het beleid wat je hebt ingezet, daarvoor is het cruciaal. Dus er wordt best wel wat druk opgelegd. Maar ik denk ook dat de spelers die er zijn... En dadelijk komen er natuurlijk ook wel weer een aantal jongens terug. Zeker Traoré is geen spits waarmee je de Europa League wint. Of een Champions League al helemaal niet. Maar het is wel iemand die je in de Eredivisie gewoon wel kan gebruiken. Dus... Ik denk als dat soort spelers terugkomen en Neres, Kudus, dus dat je op een gegeven moment best wel een selectie hebt die gewoon kampioen van Nederland kan.
Ja, maar Mike, er kwamen namen ook voorbij via Twitter. Eriksen viel, Brenner, die spits van Sao Paulo, Braziliaan.
Ja, dat laatste is wel een hele interessante. Die jongen is 20, wordt 16 januari 21, is op dit moment de topscorer van de Braziliaanse competitie en die is daadwerkelijk bij Ajax aangeboden. Hij moet wel heel erg veel kosten, vind ik. 12 miljoen euro plus bonussen. Maar het zou weer een speler van Sao Paulo zijn. En als je naar de track record van Neres kijkt en naar Anthony... dan denk ik van ja, misschien is het wel drie keer prijs als je bij Sao Paulo gaat winkelen. Het schijnt een hele goede spits te zijn. Het is een talent. Hij is bekend bij Ajax en hij is aangeboden. Ajax weet wat hij moet kosten. Dus die beslissing die ligt echt in Amsterdam.
Ja, maar het is natuurlijk vaak zo, ook met dat soort spelers, dat er kapers op de kust zijn. En dat je vaak hoort, de hele wereld zat achter hem aan. Maar dat is in dit geval anders.
Ja, er worden wel ook andere clubs genoemd die hem zeg maar op de korrel zouden hebben. Maar ja, dat was bij Anthony ook zo. En Ajax heeft inmiddels wel zo'n netwerk in Brazilië. Dat ze er goed op staan. En dat zaakwaarnemers en spelers het ook heel interessant vinden om naar Ajax toe te gaan. En dat blijkt ook wel uit het feit dat ook deze jongen...
Op dat moment valt hij weg.
Prijs.
Oh nee, dat deze jongen voor deze prijs, ja?
Ja, dan is hij van Ajax. Alleen, of Ajax dat gaat beslissen, dat weet ik niet.
Er was gewoon een cliffhanger, was het. Ja, even, op het moment.
Maar wat zal die opties dan zijn?
Wat bedoel je?
Nou, hoe heet Mike zeggen, welke bonussen zullen er dan in zitten? Kijk, als die bonussen zijn bijvoorbeeld van
doorverkoop en zo, 60%, dat wil je niet.
Ja.
Nee,
dus,
geen 60%.
Ik zou Eriksen, die zou ik wel graag terugzien. Ik denk dat in het beleid wat gevoerd werd en wat gevoerd wordt eigenlijk, hè, dat jongens die op wat latere leeftijd dan eventueel de zak hebben gevuld, helemaal binnen zijn en dat ze dan toch nog redelijk op niveau zijn. 2-3 jaar nog in Amsterdam. Ik denk dat voor Eriksen zou dat wel... die zou ik wel graag terugzien. Kijk,
maar Brenner nog heel veel, Mike, want je viel even een beetje weg. Status is dus aangeboden bij Ajax, kost 12 miljoen euro plus bonus. De knoop moet echt in Amsterdam worden doorgehakt of ze dat al dan niet willen doen. Als ze groen licht daarvoor krijgen en het zelf willen, dan zouden ze hem dus kunnen binnenharken.
Dan kunnen ze hem binnenhalen en dat zou dan waarschijnlijk met het oog op volgend seizoen zijn. Maar het is natuurlijk in het verleden ook al een aantal keer gebeurd, onder meer bij Neres. Ja, bij Braziliaanse jongens kan het heel raadzaam zijn om zijn half jaar eerder te halen. En wellicht heeft hij dit seizoen dan ook nog zijn waarde als hij wel onmiddellijk staat. Maar dan zal het voornamelijk met het oog op volgend seizoen zijn.
En Eriksen die valt buiten de boot bij Inter. Die kan je dus ook als Ajax aantrekken. Alleen zal die qua salaris natuurlijk misschien...
Ja, maar misschien is die wel bereid om in te leveren. En dat hij het scenario van Davy Klaassen volgt bijvoorbeeld.
Ja, dat zijn de twee belangrijkste namen die vielen. Of voordat we naar andere clubs gaan nog even, wil je er nog wat aan toevoegen, Mike?
Ja, over Eriksen wil ik wel zeggen. Die staat natuurlijk ook, gezien zijn enorme staat van dienst bij Spurs, ook in de belangstelling van heel veel andere clubs. Alleen voor Eriksen kan het wel heel interessant zijn met het oog op het EK. Ja, die zal toch willen en moeten gaan spelen om in beeld te komen, in beeld te blijven. En ja, wellicht dat Ajax daar op zijn gevoel kan spelen. Ja. Van kom bij ons en basisplaats gegarandeerd.
Ja, maar dat is nog
gegarandeerd, Mike. Basisplaats, wie moet er dan uit?
Hij kan toch op 10 spelen, Labiat?
Ja, als Kudus weer terug is, bedoel je. En met Gravenberg en Klaassen.
Gravenberg en Klaassen.
Hij heeft, kijk Kudus.
Nou, Erik ten Hag in Mike naar boven.
Hè?
Ja, nu,
cowboy.
Ja,
maar dat is nog niet zo concreet. Dat zou alleen, daar weet je ook, dat is niet verder dan dit. Zeg
nee,
maar.
Nee, dat is een naam die natuurlijk onmiddellijk aan Ajax wordt gelinkt. Ja. Maar daar is nog geen informatie over dat Ajax eigenlijk mee bezig zou zijn.
Nee. En welke,
omdat het een serieuze optie zou zijn.
En welke topspits gaat Feyenoord dan binnenharken?
Ja, de topswitch is net aan hun neus voorbij gegaan.
Dat was
natuurlijk
wel een perfecte naam geweest. Maar dat is eigenlijk de positie waar Feyenoord zich moet gaan versterken.
Ja.
Misschien wel de enige, hè? Gezien de mogelijkheden die ze financieel hebben.
Zeker gezien de financiële
mogelijkheden. De rest kun je allemaal wel een beetje, hoewel die Texera daar ook lang uit ligt met een kuiten.
Ja, maar die was ook niet zo indrukwekkend. En om daar heel veel geld aan te besteden, denk dat ze qua middenveld, zeker als Ver zo terugkomt, dat je op het middenveld dat je wel uit de voeten komt.
Maar je zou bij wijze van spreken nog Veerman van Heerenveen.
Dat zijn spelers die zijn gewoon onbereikbaar voor de huidige portemonnee die Feyenoord in de achterzak heeft.
Mm.
Dus daar kan je wel over speculeren. Maar dat zijn toch spelers die gewoon zelfs niet meer van Heerenveen naar Feyenoord te halen vallen. Op dit moment. Maar PSV vind ik, die zijn aanvallend heel goed voorzien. En die zullen verdedigend wel wat willen doen. Ik denk centraal achterin. Dat je daar wel, een versterking nodig
hebt
bij PSV.
Wat wel aardig is als je kritiek op Boskagli geeft. Dat viel mij heel erg op toen we dat over PSV hadden. Dan krijg je echt heel Eindhoven over je heen. Want die schijnt, zeg maar, als blind. Aanvallend veel waarde te hebben voor PSV.
Er roept dan eentje, die is net zo goed als blind. Nou, die is natuurlijk lang niet zo goed als blind. Dat sowieso niet. Hij heeft ook de ervaring niet van blind. Maar blind zat toch echt wel een paar treden hoger dan Boskagli. En als je ziet, het blijft natuurlijk wel een Nederlandse competitie.
Ja.
Dus daar kan je toch wel wat schoonheidsfoutjes veroorloven als PSV zijn. En zeker als je dan voorin Malen, Gakpo, Gutsen allemaal hebt rondlopen.
Iataren natuurlijk ook nog, Madueke. Wat dat betreft, als je...
Wil je nog laatste nieuws hebben, Pim, of niet?
Zeker, altijd.
Ja, forse daling van het aantal coronabesmettingen. Oh. 7400.
Je verwacht dus elke keer voetbalnieuws. Dan krijg je darts nieuws en daar krijg je het aantal coronabesmettingen. Misschien dat Hugo de Jonge er nog een interview over kan geven.
Ja, die zie ik overal. Zo weinig in de media de laatste tijd.
Ja, precies.
Het lijkt erop of hij niks te doen heeft.
Ja, maar het gaat uiteindelijk om het R-getal, hè, Mike? Om het R-getal en aan te
zetten. Als we die maar onder de 1 houden, hè, Pim?
Maar ik moet eerlijk zeggen, ik durf er niet zo heel veel over te zeggen. Want ik had laatst een wat kritisch interview met Van Haga. En ik ben geloof ik 2 weken non-stop gestalkt door viruswappies. Dat is wel bizar. Ja, zelfs op Facebook audioberichten ingesproken en zo. Dus ik hou me wat dat betreft maar een beetje op de vlakte qua dit onderwerp.
Dus jij laat je de mond snoeren door viruswappies?
Nee, dat ook niet. Maar
misschien kan je moeder even op afsturen.
God, dan gaan we weer over voetbal praten, maar mijn moeder die werd...
Hebben we het al over je broer bij de ingang?
Hou hem op. Mijn moeder had een discussie aan de kerstdis over de Telegraaf. En mijn broer die werkt nog steeds bij ING. Maar dat geheel terzijde.
Maar wat zei je moeder over de
Telegraaf? Nee, laten we daar alsjeblieft over ophouden. Nee, in algemene zin zou je kunnen zeggen dat de Telegraaf...
Geef je af voor je moeder.
Vaak kop van Jut is. Hè? Er vinden mensen toch wat. En het heeft niet altijd de positieve of negatieve connotatie heeft vaak. En mijn moeder die is trots op haar zoon. Hè? Dus als er kritiek is op de Telegraaf, dan komt ze daar voorop.
Voelt ze dat als een aanval.
Dan zegt ze, luister jij wel naar die podcast Kick-off met Valentijn en Mike? Want dat is toch van een zeldzaam hoog niveau. Daar kan niks en niemand aan tippen. Goed, maar dat geheel terzijde. Waar waren we? Nou, we waren bij PSV gebleven. Stiekem, we hebben natuurlijk over Roger Schmid heel wat gezegd hier in deze podcast. Maar als zij, zeker na die zeepert van Ajax bij Willem II, gewoon op 10 januari in Amsterdam winnen, dan is het gewoon cruise control richting de titel misschien wel.
Cruise control. Ja. Nou, voor dit PSV is niks cruise control.
Ze staan er goed op. Weinig blessures. Van Ginkel las ik ook nog laatst. Ook wel mooi. Hè? Die hebben ze echt hiervoor aangetrokken. Hè? Dus die
voor het tweede seizoen
die
zelf.
Die kan nu fit worden. En, maar het is natuurlijk wel een hele
voetballer. Die man heeft 2 jaar niet gespeeld. Nou weet ik wel dat die Eredivisie, die is wel heel qua niveau af en toe erbarmelijk. Maar 2 jaar niet spelen. Ik denk niet dat je dan iedere wedstrijd het verschil kan maken.
En ze hebben al zo'n bak spelers op het middenveld natuurlijk, PSV.
Oh, laten we het voor Van Ginkel wel hopen. Want ook een geweldige speler met een enorm triest blessureleed achter zich.
Weer een zacht aardige opmerking van Mike.
Ja, maar ik is een hele gevoelige jongen.
Ik word heel mild aan het einde.
Maar moeten we nog, want we hebben geen namen bij Feyenoord. Als het over die verdediger voor PSV of die spits bij Feyenoord gaat, er gaan natuurlijk ook allerlei geruchten weer op social media en zo. Maar
als
er
PSV zou zijn, kan je misschien eens een visje uitgooien bij Alderwereld of zo. Of Jan Vertonghen, die heeft ook al aangegeven dat hij niet weg wil bij Benfica. Dat hij daar wil afmaken. Dus bij dat soort spelers, ervaren jongens, zou ik als PSV zijn.
Die zijn ook misschien wel vrij moeilijk te halen. Heb jij nog namen? Zijn er nog namen die voorbij zijn gekomen? Ik zag geloof ik een Turkse spits die werd genoemd bij Feyenoord.
Ja, maar dat werd onmiddellijk afgeschoten door Dick Advocaat volgens mij. Senk dat hij veel te duur. Veel te duur zou zijn, onhaalbaar.
Ja.
Ja, ik denk als Bas Dost niet haalbaar is voor die prijs, dat het. Dan moet je op een gegeven moment ook afvragen: van wat ga je halen? Kijk, een middelmatige, ik wilde niet zeggen van. Laten we een type Linse hebben, want die schiet er gewoon 3 in afgelopen week. Maar je moet natuurlijk wel kwaliteit halen. En met het budget van Feyenoord is dat, denk ik, heel moeilijk. Dus dan wordt er wel vakmanschap van Arnezen gevraagd om een goede spits te halen.
Giacomakis. Dat is achter Berghuis volgens mij topscorer van Nederland.
Ik moest even schakelen. Maar dat zou dan inderdaad
die van maar die heeft volgens mij voor VVV nog nooit gescoord. En dan zal je zien, ik hoop Feyenoord op het moment scoort.
En dan zit je weer bij een speler die dan. En Frans Sol, die keert geloof ik terug in Spanje, zag ik ook nog voorbij komen. Maar goed, nu gaan we wel erg in de speculatieve hoeken zitten allemaal. Willen we verder nog wat kwijt? Of we kunnen ook de podcast van 28 december 2020 afronden en dan het nieuwe jaar in met spannende wedstrijden.
Ja.
Europese titel.
Ik kijk nu uit naar de podcast van 8 januari.
Ja, omdat ik er weer bij ben, of niet?
Ja, zeker.
Zeker, ja.
Zeker. Nou, ik zit even te denken. Dat zal dan niet aanstaande vrijdag zijn, denk ik. Maar de vrijdag.
Als de competitie punt staat.
Want vrijdag is 1 januari, dus die hebben we dan. Dan zijn we er denk ik even niet.
Nee,
of welk het idee hebt dat jij heel graag zit, omdat je dan even lekker van huis kan.
Ja, dat kan je wel even weg.
Ja, dat gevoel heb ik een beetje.
Ik kan alles zeggen, maar mijn vrouw luistert toch niet.
Maar 1 januari kan je niet, want dan moet je de kerstboom eraf hakken. En dan moet je die in de tuin
een kopje kleiner maken en zetten.
Alleen je kerstboom aftuigen.
Ja.
Nou, en dan zien wij de luisteraars weer, denk ik, op vrijdag 8 januari. Maken we ons op voor een prachtig Eredivisie weekend. En ik zeg, heren bedankt. Mike, ik verheug me erop dat je hier weer bent.
Nou, ik ook, jongens.
Heb je nog een zalvende boodschap zo tussen kerst en oud en nieuw?
Nee, ga zo door, Pim. Ik ben zeer tevreden over je.
Oh, nou, dat is toch aardig, hè? Zeker. Valentijn nog iets, niet over mij, maar het algemeen nog iets positiefs?
Nee, positiefs.
Die man kan gewoon niks positiefs hebben zitten. Maar daarmee sluiten we af. Mike, bedankt daar. Tot de volgende keer. Valentijn, bedankt. En jullie bedankt.
Graag gedaan. Hallo.